Aan de gemeente wordt het volgende meegedeeld namens de kerkraad. Hedenmiddag zal er een interkerkelijke aangepaste kerkdienst voor gehandicapten worden gehouden in de Nederlands hervormde kerk. Voorganger in die dienst zal zijn door meneer Ruigrok. Aanvang 14:45. De extra collecte is vandaag bestemd voor de balkas. En volgende week zal er in de morgendienst bediening van de heilige doop zijn. Alles zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. We zingen Psalm 65, het eerste vers. We stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet. We zingen daarna Psalm 106, het tweede vers, welzalig, elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. En wat verder volgt in vers 2 van Psalm 106, dat we dus zingen na de wetlezing. En daarna lezen we uit Gods woord uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 16... de versen 5 tot en met 14 en hoofdstuk 18, de versen 9 tot en met 18. Dus 2 Samuel 16 van 5 tot 14 en 2 Samuel 18, de versen 9 tot en met 18. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit 2 Samuel 16, de versen 5 tot en met 14 en 9 tot en met 18, het hoofdstuk 18. En daaruit is ook de stof voor de prediking gekozen voor deze morgen. 2 Samuel 16 vanaf vers 5. Als nu de koning David tot aan Bahurim kwam, ziet, toen kwam vandaar een man uit van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei, de zoon van Gera. Hij ging steeds voort en vloekte. En hij wierp David met stenen, met schaters alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Al dus nu zeide Simei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds, en gij Belials man. De Heere heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Toen zeide Abisai, de zoon van Zeruiah, tot de koning, waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Maar de koning zeide, wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Ja, laat hem vloeken, want de Heere toch heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan zeggen, waarom hebt gij al zo gedaan? Voort zeide David tot Abisai en tot al zijn knechten, ziet mijn zoon die van mijn lijf is voortgekomen, zoekt mijn ziel. Hoeveel te meer dan u, deze zoon van Jemini? Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien, en de Heere zal mij goed vergelden voor zijn vloek te deze dagen. Alzo ging David met zijn lieden op de weg, en Simei ging al voort langs de zijde des bergs tegen hem over, en vloekte, en wierp met stenen van tegenover hem, en stoof met stof. En de koning kwam in, en al het volk dat met hem was, moede zijnde, en hij verkwikte zich al daar. En dan uit hoofdstuk 18, de versen 9 tot en met 18. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids. En Absalom reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de takken, aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. Alzo dat een man zag, zo gaf hij het Joab te kennen, en zeide, zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Toen zeide Joab tot de man die het hem te kennen gaf, zie toch, gij hebt het gezien, waarom dan hebt gij hem niet al daar ter aarde geslagen? Alzo het aan mij stond om u 10 zilverlingen en een gordel te geven. Maar die man zeide tot Joab, en of ik al 1000 zilverlingen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand aan des koningszoon niet slaan. Want de koning heeft u en Abisai en Ittai voor onze oren geboden, zeggende, hoed u wie ge zijt van de jongeling van Absalom. Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zou toch geen ding voor de koning verborgen worden. Ook gij zelf zou er u van tegenover stellen. Toen zeide Joab, ik zal hier bij u al zo niet vertoeven. En hij nam 3 pijlen en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog levend was in het midden van de eik. En 10 jongens, wapendragers van Joab, omringden hem, en ze sloegen Absalom en doodden hem. Toen blies Joab met de bazuin, en al het volk keerde af van Israël achterna te jagen, want Joab hield het volk terug. En ze namen Absalom en wierpen hem in het woud in een grote kuil en stelden op hem een zeer grote steenhoop. En gans Israël vluchtte en iegelijk naar zijn tent. Absalom nu had genomen en in zijn leven voor zich opgericht een pilaar die in het koningsdal is. Want hij zeide, ik heb geen zoon om aan mijn naam te doen gedenken. En hij had die pilaar genoemd naar zijn naam. Daarom wordt hij tot op deze dag genoemd Absaloms hand. Tot zover. Wij willen eerst de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Broeder van Eiken ligt nog in het ziekenhuis. De moeder van zuster de Graaf uit Dirksland is overleden. Een dankzegging is gevraagd voor Linda van Geloof, die weer thuis mocht komen. Wij willen samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Genadige en barmhartige God, in de Heere Jezus Christus, buiten wien gij een verterend vuur zijt, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, maar in wien gij zijt een God van genade, van ontferming, van barmhartigheid. van zondaarsliefde. Tot u komen wij, nu wij hier samen mogen zijn in dit bedehuis. En het past ons uw naam dankend te erkennen dat u ons deze zondag weer hebt doen aanbreken. Dat u ons gespaard hebt in de week die achter ons ligt. Dat u met niemand van ons gedaan hebt naar onze waardigheid. Want dan zouden wij hier niet meer kunnen zijn. Dan zou onze plaats daar zijn waar uw toorn als een eeuwig brandend vuur wordt ervaren. Maar gij laat ons nog in het heden der genade. Elke dag is een genadedag. En elk uur is een genadeuur, ook dit uur. Waarin gij de genadeklokken voor ons laat luiden. Die ons willen nodigen tot de Christus der genade. Die genade verworven, vrijgemaakt heeft. Voor schuldigen, voor vloekwaardigen. Door aan uw recht, dat wij met voeten getreden hebben, te voldoen in dadelijke en in lijdelijke gehoorzaamheid. Gij hebt ook de vloek op de overtreding der wet gedragen, uitgedragen, doorgedragen en zo weggenomen voor een ieder die in verbrijzeling, in schuldverslagenheid en schuldbelijden tot hem vlucht om een schuilplaats te zoeken en te mogen vinden achter dat dierbare bloed. Here, rondom dat evangelie mogen wij hier samen zijn voor uw aangezicht. En geef ons daar een indruk van dat wij hier samen zijn voor uw aangezicht. Als in uw directe tegenwoordigheid. Want waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, daar zijt gij toch in het midden. En Heere, doe ons dat ervaren op een rijke wijze. Dat gij in ons midden zijt. Met de werking van de Heilige Geest, die zich van het woord wil bedienen als van een zaad der wedergeboorte, om geestelijk dode zondaren op te wekken tot een nieuw leven. Heere, laat het mogen gebeuren, ook in deze dienst. Doden zullen toch horen de stem van de zonen Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En u zijn we allen van nature dood door de zonden en misdaden. En dan niet maar passief dood, maar actief. In vijandschap levende tot u en tot de naaste. Daartoe is ons zondig bestaan toch geneigd. En daarom er is van onze kant uit geen enkele verwachting, geen enkele uitgang in de richting van u, maar wil gij uit vrij machtig welbagen uw bekerende genade verheerlijken. Er zou blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die zich bekeert. God de Heilige Geest, wil gij het woord gebruiken als uw zwaard om daarmee zondaren te treffen in het hart dodelijk, zodat ze het leven uit eigen hand verliezen, maar om het in die weg te zoeken en te vinden, in die borg van zondaren in hem die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven, en die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Die in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Heere, wil uw kinderen gedenken. Geef gij ze voedsel, geestelijk voedsel. U weet wat ieder nodig heeft. Op de pelgrimsweg door dit leven. Op de woestijnreis. Vanuit het diensthuis. Naar Kanaan. Het land vloeiende van melk en honing. Heere, u laat zich toch ook in de woestijn niet onbetuigd. Ach, zoudt gij uw kinderen eens een Elim willen bereiden. Een oase. Waar ze een ogenblik mogen uitrusten. Onder de palmbomen. Bij de waterfonteinen. Waar ze uw liefdesuitlatingen. Ook gevoelig mogen ervaren. Niet om dan in Edim te blijven, maar om met nieuwe moed de woestijntocht voor te zetten met Kanaan in het oog en in het hart. En dan maakt gij het toch ook in de woestijn wel. Ook daar zijt gij geen land van uiterste duisternis. Dan laat gij het hemelsmanna toch regenen. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, het hemelsbrood verzadigd. En daar, ook daar vloeit toch het water uit de rotssteen voort die Christus is. Wanneer die rotssteen wordt aangeraakt met de staf van het oprechte geloof. Heere, maak het zo in alles wel en laat het een goede dienst mogen zijn. Wil Satan schelden. Dat hij ons niet hindere. Wil gij gedenken die hier niet kunnen zijn. Het misschien graag gewild hadden. Gedenk ze die het moeilijk hebben. Die eenzaam zijn. Ze ook vaak eenzaam gevoelen. Gedenk allen die rouw dragen in de gemeente. Ze zijn u allen bij name bekend. We hebben zo even gehoord dat de moeder van zuster de Graaf is overleden. Gedenk in zonderheid ook aan die familie. U kent ze bij name, Heere, wil gij uw troostende genade doen ervaren. Gij die troosten kunt en wilt meer dan een moeder troost. En geef dat de roepstem die er van elk, ook van dit sterven, uitgaat, verstaan en ter harte genomen mag worden, om dit heden der genade, dat zo kostbaar is, niet te verbeuzelen. Gedenk, broeder van Eiken, in het ziekenhuis, Heere, wees hem nabij. Zegen de middelen die worden toegepast. En wil laat zijn verwachting bovenal van u mogen zijn. Laat het een gezegende weg mogen zijn door alles heen. En dan is elke weg goed, hoe moeilijk voor het vlees ook. Maar waarin gij meekomt. En die aan u verbindt voor het eerst of opnieuw. Heren, we zeggen u dank voor Linda van het geloof die weer thuis mocht komen. De weg die ze in haar jonge leven moet gaan is moeilijk. Maar u hebt tot hiertoe telkens weer uitgeholpen. En ook nu weer en er is stof tot verwondering. En tot ootmoedige dankbaarheid wil dat zelf in het hart werken. Om uw hand daarin te mogen opmerken. En Heere, zoudt gij willen bewaren voor verdere teleurstelling. En ook verder En als het van u mag blijven ten algeheel herstel geven, het is alles in uw hand. Heere, wees overal waar uw woord ook op deze dag verkondigd wordt. Gedenk al uw knechten die tot die arbeid worden geroepen. Zalf ze met uw geest die het neemt uit Christus. Gedenk onze broeder Baars, die vandaag in Nieuwkoop mag voorgaan. Laat het ook daar een gezegende zondag mogen zijn. Heere, zie zo in gunst, in ontferming op ons allen neer. Maak het in luisteren en in spreken. Maak het in al onze verrichtingen wel, opdat wij hier samen mogen zijn. Uw naam tot eer en ons tot heil. U kunt het niet om ons doen, integendeel. Maar Heere, u verheerlijk toch vrije genade. Doe het in de genadige kwijtschelding van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. Terwijl we zingen Psalm 89, de versen 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. En wat verder volgt in 15 en 16 van Psalm 89. aansluiting op de preek zingen we Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gemeente, het schriftgedeelte, de gedeelte die we gelezen hebben, die handelen, zijn de hoofdgedachten over Davids ootmoed en Absaloms hoogmoed. We verplaatsen ons in onze gedachten naar de weg die van Jeruzalem over de Olijfberg, de richting van het oosten van de Jordaan, loopt. Absalom is in opstand gekomen tegen zijn vader David. Hij heeft het grootste deel van het volk achter zich weten te krijgen. En David heeft met enkele van zijn trouwe aanhangers zijn paleis en de stad Jeruzalem verlaten op de vlucht voor zijn zoon, voor Absalom. En op het gerucht dat de koning met zijn mannen de bergweg afkwam, is er een man uit het geslacht van Saul naar die weg gekomen. En er is in zijn hart een duivels vermaak in die vernederende vlucht van David. Zijn naam is Simei. En voor hem is David de man die de schuld draagt van de ondergang van het huis van Saul. En nu kan hij dan eindelijk zijn blinde haat tegen David uitleven. En hij schreeuwt David al de verwensingen die de haat in zijn hart geeft na. Gij man des bloeds, bloedvergieter, gij Belialsman, nietswaardige. Nu bent u in uw ongeluk, u bent vervloekt. En tenslotte zijn hem woorden niet genoeg. En dan raapt hij stenen op en die slingert hij de vluchtende koning na. In onbeheerste woede waagt hij zich hoe langer hoe dichterbij. En hij stuift stof op in de richting van David en de zijnen. En een van de aanhangers van David, Abizai, broer van Joab, die kan dat in een begrijpelijke verontwaardiging toch niet aanzien, wat Simei de koning aandoet. En hij vraagt aan David verlof om Simei te mogen doden. En zie gemeente, dan komt er in het leven van David, ik mag wel zeggen, een heerlijk moment. Dan openbaart David al het koninklijke van zijn koninklijk hart. Maar dan vooral ook de waarachtige godsvrucht die we zo dikwijls in het leven van de man naar Gods hart mogen bewonderen. David weigert namelijk elke daad van straf en van vergelding. Simei moet ongehinderd zijn gang kunnen gaan. Hij moet ongehinderd David kunnen blijven vloeken en schelden. Immers zoekt niet Absalom zijn eigen zoon, de troon en ook het leven van zijn vader David. En zou David het dan niet kunnen verdragen van een lid uit het huis van Saul? Maar wat veel meer is, achter die vloekende Simei ziet David de Heere, Gods hand. Die brutale vloeker, die mag dan handelen uit eigen wraakzucht. Maar God volvoert daarin zijn rechtvaardige straf tegen David. En zou David daar in de Heere dan tegenstaan? Nee. En daarom laat Simei vloeken. Want de Heere heeft toch tot hem gezegd: vloek David. Gemeente, er is in heel deze donkere tijd misschien geen moment aan te wijzen waarin wij David dieper in zijn hart kunnen kijken dan bij deze ontmoeting met Simei. O, zeker, in zijn zaak tegenover mensen staat David hier rechtvaardig. In zijn recht, zoals wij dat plegen te noemen. Denken aan Absalom. De verrader van zijn vader, van de zaak van de koning. Absalom, dat is de Judas van deze geschiedenis. En na zijn moord op zijn broer Amnon, zijn halfbroer, is hij door David na verloop van enige tijd toch weer in liefde aangenomen. Maar Absalom heeft die vaderliefde van David beantwoord op een valse manier, met huichelarij. En we denken ook aan al die mensen die zich om Absalom verenigd hebben. En die toch zoveel middelijkerwijs toch aan David te danken hadden. En zij blijven ook als verraders van Israëls wettige koning getekend, gebrandmerkt. En tegenover al die mensen, Absalom en al de zijnen, staat David rechtvaardig als Gods gezalfde koning. Zij waren in opstand tegen het wettig koningschap. En David, hoewel hij nu moet vluchten voor de overmacht, maar David zal straks dan ook geen ogenblik aarzelen om de strijd tegen hen aan te binden, om zijn van God gegeven positie te Jeruzalem te heroveren. En we weten de uitslag van die strijd. God heeft zijn wapenen gezegend. Maar anders was het tegenover de Heere. Voor hen bleef David zijn zonde, zijn schuld gevoelen. Het was al wel geruime tijd geleden dat verschrikkelijk gebeuren, die zonde van David met Batseba en met Uria. En de Heere had uit genade hem die schuld vergeven, maar de gevolgen die duurden voort. En David zal nooit vergeten hebben dat woord van de profeet Nathan, dat hij door zijn zonden de vijanden Gods had doen lasteren. En dat andere woord, dat het zwaard van zijn huis niet zal wijken. En scherp, snijdend scherp, is het hem weer in herinnering gebracht toen hij de boodschap ontving van de opstand van Absalom. En het heeft hem in diepe verslagenheid doen buigen onder Gods hand. Er komt geen klacht over zijn lippen.
Geen bittere gedachte over de weg die God voor hem heeft beschikt, leeft er in zijn hart. Alleen maar zelf aanklacht en billijken van het recht van God. Een ootmoedig gaan van die moeilijke weg, van die smartenweg die de Heere hem wijst. En dat treffen we hier bij David aan. O ja, nog eens tegenover mensen staat hij in zijn recht en weet hij zich in zijn recht. Maar tegenover zijn God staat hij in de houding van een boeteling, van een verslagen zondaar. En daarom is hij onderworpen en stil tegenover degene die hem haten en vloeken. Hij ziet daar Gods hand in. Zijn vijanden zijn instrumenten in Gods hand. En hoewel zij boos zijn in hun bedoelingen, maar als God nu van hen gebruik wil maken, dan zal David de hand op de mond leggen en de Heere zijn werktuigen niet ontnemen. En daarom laat Simei vloeken, want de Heere heeft tot hem gezegd: vloek David. U begrijpt wel, dat heeft natuurlijk de Heere niet letterlijk zo tegen David gezegd, tegen Simei gezegd, maar David zag achter Simei Gods hand. En zou hij die lasteraar dan laten doden? O nee, het zou voor het besef van David hetzelfde zijn. Als de Heere tegenstaan in de weg van zijn gerechtigheid. En die verzoeking die weerstaat hij. Het is alsof hij er een zekere voldoening in vindt. Dat Simei een eind met hem meeloopt langs de weg en zijn felle verwijten David in het aangezicht slingert. Daar mag niemand een einde aan maken. Niemand, ja, dan God alleen, wanneer het God behaagt. David wil de vervloekingen horen, want ze komen van God. En bij elke verwensing door Simei spreekt er bij David een stem van binnen: o God, gij hebt recht. Ik zal mijn mond tegen u niet open doen en ik zal uw hand niet afslaan. David ziet maar één weg die helemaal overeenkomt met zijn diepe ootmoed, namelijk de onverdiende barmhartigheid van God. Alleen die barmhartigheid Gods voor een ellendige. Misschien, zo zegt David, misschien zal de Heere mijn ellende aanzien. Och, geliefden, herkennen wij hier niet de gestalte van Davids grote zoon, die tevens Davids Heere is, de Heere Jezus Christus, die de wortel en het geslacht van David is, en wiens kracht, wiens genade in het leven van David telkens weer zo heerlijk uitstraalt. O zeker, het is alles onvolkomen en gebrekkig. Maar wat er in David leeft en wat er hier ook in David tot openbaring komt, dat is uit de Christus. De gang van David door de opgang der olijven, opgaande en wenende, lezen we dan. Die herinnert ons aan de man van smarten, die op dezezelfde plaats aan de opgang van de olijfberg zijn grote lijdensweg begon. Ook hij werd verraden door een die zijn brood at, Judas. En ook hij stond in zijn zaak tegenover mensen rechtvaardig, volkomen rechtvaardig. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Maar ook hij was voor God de schuldige, de gevloekte, tot zonde gemaakt. God had de zonde van zijn volk op hem gelegd. Zelf onschuldig was hij het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom, maar dan nog in oneindig veel hoger zin dan David, daarom laat de Christus de mensen over zich heersen, over zich heen gaan. Hij laat zich door Simei vloeken en hij biedt geen weerstand. Wanneer Petrus als een andere Abisai het zwaard wil trekken tegen hen die Christus gevangen willen nemen in de hof, dan wijst de zoon van David, die tussenkomst van Petrus af: steek uw zwaard in uw schede. Zijn vijanden zijn voor hem instrumenten in de hand van zijn vader. Laat Simei vloeken, want God heeft het hem geboden. O, dat woord is door de Heere Jezus ten volle volmaakt in toepassing gebracht. Als een lam laat hij zich ter slachting leiden. Men mag hem honen, bespotten, bespuwen, slaan, vervloeken. De spot, die mag hem aan het kruis, zelfs als hij aan het kruis hangt, nog achtervolgen. Maar hij gaat er niet tegenin. Want het is de raad van zijn vader die hij daarin aan zich voltrekken laat. En hij heeft zich van eeuwigheid daartoe bereid verklaard. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. En toen het erop aankwam, toen deinsde hij niet terug. Zwaar is de vervloeking, onpeilbaar zwaar, die hij daarin aan zich laat voltrekken, die hij moet doorstaan. Zoals David zichzelf moest verloochenen om Simei niet te antwoorden en hem niet te laten doden door Abisai, zo heeft Jezus in volkomen zin de bange verzoeking doorgemaakt om van zijn almacht gebruik te maken. Hij zou zijn vader kunnen bidden. Die zou hem 12 legioenen engelen bijzetten. Indien gij Gods zoon zijt, zo verlos onszelf, uzelf en ons. Zo klonk het nog aan het kruis. Maar Christus heeft geduld gedragen. Meer nog, hij heeft voor zijn vervloekers gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo draagt hij de schuld. Maar ook zo in die weg verwerft hij een eeuwige gerechtigheid voor schuldigen, maar die op hem hopen. En zo vervult hij de verzuchting van David. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien. O, nu kan en nu zal de Heere om Christus wil de ellende aanzien van allen die in verbrijzeling onder hem mogen buigen en die vanuit hun ellende het oog op God richten om het van zijn genade te verwachten. Want nu is in Christus de deur van Gods barmhartigheid geopend. Nu heeft Christus in zijn stemmeloos lijden genade bij God vrijgemaakt. De Vader oorzaak gegeven om zijn aangezicht in gunst, in liefde, in ontferming te doen lichten over al degenen die vanuit hun zonde en schuld, die vanuit hun lijdende klacht opzenden naar boven. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien vanuit hun lijden. Ach, hoeveel lijden is er waarin we iets van dat lijden van David hier herkennen. Lijden waarin Gods kinderen de hand des Heren tegen zich gevoelen. En dan kan hun zaak tegenover mensen, evenals bij David, rechtvaardig zijn. En ze kunnen zich tegenover de mensen toch in zekere zin onschuldig weten. Maar dan kan hen in die weg toch zoveel kwaad worden aangedaan, smaad, laster. Maar waarvan ze gevoelen dat Gods hand daarin is. Dan staan ze persoonlijk tegenover God in de schuld. En al mogen ze dan in een rechtvaardige zaak onder mensen hun recht zoeken, ook om de eer van God. Maar dan pas niettemin onderworpenheid, onder allerlei smaad en diepe verootmoediging onder God. Want hij spreekt daarin van zijn recht op ons en tegenover ons en van onze schuld tegenover hem. En dan wil hij ons daarin neerbuigen, klein maken, opdat wij hoe langer hoe vaster, afziende van alles en van mensen, alleen nog zouden hopen op zijn goede tierenheid. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien. Laat Simei vloeken. Hoe past ons dat woord wanneer God toelaat dat ook wij met stenen en stof worden geplaagd. De Heere heeft het hem geboden. En zalig wanneer we dat dan mogen erkennen in verbrijzeling onder God. Om dan in onze smaders Gods instrumenten te zien. En dan ook moedig buigen onder God. En het erkennen dat hij het recht heeft om zo met ons te handelen. Oh, dat is zwaar, dat is voor ons vlees, voor ons hoogmoedige vlees, niet te verdragen. En dat kost dan ook zelfoverwinning en zelfverloochening. Maar het kan. Het kan in de kracht en door de genade van die meerdere David, die om ons entwil is verzocht geweest, opdat wij door zijn kracht zouden staande blijven. Dan horen wij de apostel betuigen, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet weder schold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Het aan de Heere overgeven. En daarin vindt een geplaagde ziel dan rust. En daarin wordt ook onder het lijden gesmaakt de nabijheid, de gunst des Heren die alles goed maakt. Wraak mag dan zoet genoemd worden, maar oneindig zoeter is de bewustheid in Gods weg te mogen zijn. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Wie de wraak ook in en tegenover mensen, misschien rechtvaardige zaak, maar aan de Heere overlaat, die zal gesterkt worden. En dan zal de Heere onze ellende aanzien. En hij zal zorgen dat op zijn tijd en op zijn wijze het recht over het onrecht zegeviert. Dat was dan iets van de ootmoed van David en zalig. Wanneer wij, hoogmoedige mensen, door God verwaardigd mogen worden om verootmoedigd te worden, om te buigen onder zijn oordeel, om het recht van God toe te mogen vallen, om het vonnis te mogen aanvaarden. Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, wanneer ge me voor eeuwig zoudt verstoten. Dat is de weg waarin wij een gepast voorwerp worden voor die volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Davids ootmoed. En daartegenover dan Absaloms hoogmoed. En David is met zijn aanhangers aangekomen in Mahanaim. Over de Jordaan heeft hij zich aanvankelijk in veiligheid kunnen stellen. En daar heeft hij zich dan met zijn mannen teruggetrokken. En blijkbaar is David aan het begin van de opstand van Absalom daarvan diep onder de indruk geweest. Maar toch, dan ontwaakt in David weer de geloofskracht en de geloofsmoed en de bewustheid van Gods roeping en van Gods trouw. En we kennen de psalmen uit die dagen, die getuigen van die geloofskracht die weer in David wakker geworden is. Zo zelfs dat men hem met moeite ervan kan terughouden om zelf niet mee te trekken in het leger om de strijd met het leger van Absalom aan te binden. Maar ze weten toch David te overreden om zelf in Mahanaim te blijven. Maar David voelt zich weer helemaal Gods gezalfde koning. De koning zal zich in God verblijden. Zo zegt hij in een van de psalmen uit die tijd. En dan wordt de strijd geleverd. Met de bekende afloop. Het leger van Absalom, dat wordt verslagen. Dat wordt verstrooid. En in wanorde de wouden, de bossen van Efraïm ingedreven. En Absalom zelf komt smadelijk om. Het was hoogmoed geweest die Absalom gedreven had tot die opstand tegen zijn vader. Trouwens, het leven van Absalom wordt door die hoogmoed gekenmerkt. De praal waarmee hij zich omringde, de naam die hij zocht onder het volk door zijn rechtspraak. Het spreekt alles van de eerzucht en van de hoogmoed van Absalom. En die zijn hem tenslotte ten verderve geworden. Die hebben hem gebracht tot die misdadige staatsgreep, waarbij hij zelfs het leven van zijn eigen vader niet ontzag. En van deze hoogmoed waren zijn haren als het ware het symbool. De Bijbel maakt opzettelijk melding van die weelderige haardos van Absalom, die hij met trots droeg als een soort natuurlijke kroon. En als één keer per jaar het haar werd afgeknipt, dan werd het gewicht van die afgeknipte haardos publiek gemaakt. En zie, is het niet Gods vinger. Nu wordt die hoogmoed de oorzaak van zijn dood, van zijn ondergang. Het zijn zijn haren juist geweest die hem in die greep van die boom gevangen hielden. Och, hij zal met alle inspanning geprobeerd hebben om zich nog los te maken in zijn doodsangst. Maar die fladderende haren rondom die takken, die hebben dat verhinderd. Die hoogmoed heeft hem tot de opstand tegen de wettige koning gebracht. En die hoogmoed is zijn dood geworden. Algemeen als vanzelf denken wij hier aan de trek van het natuurlijk mensenhart. Is het niet de zonde van de hoogmoed geweest, waardoor wij tot de opstand tegen God zijn gekomen in het paradijs? Door de hoogmoed was Satan gevallen. En diezelfde zonde, die heeft hij in de mens weten op te wekken. Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Ik zeg niet dat die opstand van Absalom een getrouwe weergave is van de afval van de mens van God in het paradijs. Maar er zijn toch opvallende trekken van overeenkomst. Het koningschap van David, dat was, zoals wij dat plegen te noemen, een theocratisch koningschap. Een vorm, als ik het zo mag zeggen, van het koningschap van de regering van God. En verzet tegen dat theocratisch koningschap betekende dan ook niet alleen maar een aanranding van de aardse koning, maar ook van het bestel van het gezag van de Here. En daarom Absalom kwam tegen God in opstand. En daarom mogen we hier een beeld zien van de opstand van de mens tegen God in het paradijs. Wij wilden zelf koning zijn, maar dan niet onder God, maar naast of boven God. En nu is het nog de hoogmoed die ons te gronde richt als God het niet verhoedt. Het is de hoogmoed van het menselijk hart die zijn redding, die zijn behoud in de weg staat. Want er is een weg van behoud, door God zelf uitgedacht en beschikt en geopend in de Zoon zijner liefde, in de Heere Jezus Christus en in zijn volbracht werk. En al wie tot God komt en die de wapenen van opstand mag inleveren, mag laten vallen en zich mag overgeven aan de genade van de koning der koningen, die zal niet omkomen, maar die zal in ontferming worden aangenomen, want daarin bekroont God zijn eigen werk. Maar de natuurlijke mens wil dat niet. Hij houdt nog altijd vast aan die dwaze droom om zelf koning te zijn. Daarom zal zijn hoogmoed hem te gronde richten. Evenals Absalom door zijn haren verstrikt aan die boom werd vastgehouden en zo de dood vond, zo blijft de mens van zichzelf verstrikt en gevangen in zijn hoogmoedige inbeelding. In zijn hoogmoedig willen blijven staan in eigen kracht en niet buigen onder God. En zo zal in zijn hoogmoed de eeuwige dood vinden als God het niet verhoedt. Ongebroken zondaar in ons midden. Och, weet het toch dat God uw vijand niet is, maar u staat uw eigen heil in de weg. O, dat uw ogen geopend mochten worden door Gods Heilige Geest voor die verstokte hoogmoed van uw hart en voor het feit dat u zichzelf daarvan onmogelijk kunt verlossen. Maar om zo onmisbaar nodig te krijgen die onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest, die het neemt uit Christus, die u verlost van uw hoogmoed, van uw dwaze trotse inbeelding. Maar om zo een ootmoedige smekeling te worden aan die koninklijke troon der genade in Christus. En dan worden er alleen maar meevallers geboekt. Nooddruftigen zal God verschonen aan armen. Uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En daarom u die het om God te doen geworden is. Houd aan. Grijp moed. Blijf bedelen aan Gods troon. Hij beschaamt niet en nooit die op hem hopen. En dan willen we van Absalom geen afscheid nemen zonder toch even ook nog een blik te slaan op zijn diepgeschokte vader. David, we kennen die geschiedenis, is hevig ontroerd Als hij hoort van de dood van zijn zoon. En dat vragen, dat hunkerend vragen van David aan de boden die van het slagveld hem het verloop van de strijd komen meedelen. Is het wel met de jongeling, met Absalom? Och, dat laat al zien hoe in zijn vader hart de hoop leefde, dat zijn zoon toch in de strijd gespaard zou mogen blijven. En als dan toch de slag valt, die aan die hoop een einde maakt, dan is David zichzelf niet meer meester, dan kan hij zich niet meer beheersen. En dan gaat het zich opsluiten in de opperzaal, en in zijn opgaan daarheen. Dan hoort men hem nog snikkend, schreiend: mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En nee, het is ook nog niet alleen het verlies van een kind waarover zijn vader had hier schreit. Maar de wond die hier bloedt, die is dieper. Het is het leed om een kind dat verloren ging. Het is nog een andere smart dan over dat kind van Bathsheba. Waarvan David wist dat hij eenmaal tot hem zou gaan. Hier is het ontzettende leed over een zoon die sterft in opstand tegen God. Een smart zo bitter dat David wenste om zelf in de plaats van Absalom gestorven te zijn. En toch, geliefden, ook hier in het evangelie. Want wie zou bij deze smart van David niet herinnerd worden aan de liefdesmart van Christus over wat verloren gaat? In David leeft en werkt ook hier weer zijn grote zoon, de Christus. En als Jezus het verdiende oordeel over Jeruzalem aankondigt, o, dan bloedt zijn hart en hij weent over de stad. En in zijn liefdesmart roept hij het uit: Jeruzalem, Jeruzalem. Het is het Absalom, Absalom, mijn zoon van David. En in Christus zien we pas de volle werkelijkheid van dat woord van David. Och, dat ik voor u gestorven ware. Nee, het kon niet. David kon niet sterven voor zijn zoon. Maar Christus is gestorven voor een volk van hoogmoedigen en opstandigen, die de roep van Absalom laten horen: wij willen niet dat deze koning over ons zij, maar voor zulken is hij die smadelijke dood gestorven, opdat opstandelingen tegen God geliefde kinderen zouden worden. Nee, Christus heeft geen lust in de dood van de goddeloze, van de zondaar. Het smart hem in zijn hart wanneer iemand in onbekeerlijkheid volhardt en zich in het verderf stort. En hij roept de zondaar na: wend u toch tot mij en wees behouden. Mijn zoon, mijn dochter, waarom zoudt ge sterven, verloren gaan? O, dat dan ieder die bij zichzelf weet dat het niet goed is tussen God en zijn ziel, aan Gods voeten zich mag neerleggen, die in hoogmoed des harten nog altijd die roepstemmen, die waarschuwingen, die beloften Gods veracht, bekennen. De liefde van Christus. Zeg, door die liefde drang laten overwinnen. Absalom, je bent geschapen in Adam als Gods beelddrager, als kind van de hemelse Vader. Maar je bent nu een opstandeling, een weerspannige, onbekeerde, keer weder. Kom tot uzelf in het vreemde land. Keer weder en zeg, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik heb alles verbeurd. Ik ben niet waard. Ik heb geen recht om uw kind genaamd te worden. Maar toch, o God, ik kan u niet missen. Laat mij niet verloren gaan. Ontferm u mijner. Uit louter genade. O, dan zal de Vader, om Christus wil, u in zijn armen sluiten. U zijn huis binnenbrengen en een feest aanrichten dat eeuwig duurt. Voor u samen met al de heiligen. Amen. Past ons, heren, om u ootmoedig te danken voor het goede dat u ons gaf. U bent met uw woord naar ons toegekomen. We willen door uw geest bedouwen, opdat het zijn gezegende vrucht niet mag missen. En dan werpt gij neer om op te kunnen richten. Dan maakt gij bedroefd om te kunnen troosten. dan vernedert gij om te verhogen. Heere, wil het uitwerken in ons hart en leven door uw Heilige Geest. Vergeef wat niet was naar uw wil, wees ons verder nabij, ook deze zondag, en breng ons vanavond in getrouwheid weer hier samen. En het mocht zijn met een verlangend hart om Christus wil. Amen. Psalm 63, vers 4 zingen we nog. Wanneer ik op mijn leger stee en u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten. Hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt ter hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. We zingen Psalm 63, vers 4. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.